neutraal. Dit is radio 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 neutraal.
Op zo'n lange termijn zijn nuttig als een soort vingerwijzing. Hoe werkt iets in principe? Maar het laat buiten beschouwing alle andere effecten die zich in de tussentijd weer voordoen. En als de heer De Korte zich dus tot een discussie bereid verklaart daarover, als de zaken meerjarig nog eens een keer goed op een rij zijn gezet, neem dan niet te lange termijnen. Dat is punt 1, want daar hecht niemand geloof aan. En punt 2 is mijn wedervraag. Is die discussie bereid er ook als dat een doorbreking van het regeerakkoord betekent? Want tot nu toe houdt men daar krampachtig aan vast. Luistert men ook niet naar economen van met een rechtse signatuur die zeggen dat is fout wat er nu gebeurt? Zelfs dat niet. Is men bereid het regeerakkoord dan los te laten?
Het doel van ons is om de werkgelegenheid te herstellen. Om de bedrijvigheid weer gezond te maken. Dat gaat boven alles. Wat ons daarbij kan helpen, moeten wij vooral meenemen. Maar we hebben één zekerheid. En dat is de zekerheid vanuit het verleden. Dat is namelijk dat in 10 jaar tijd is het financieringstekort verachtvoudigd en is de werkloosheid in 10 jaar tijd van 100.000 opgelopen naar nu meer dan 800.000. Dat is een zekerheid die we hebben. En daar moeten we lering uit trekken.
Maar het antwoord is dus ja op de vraag, meneer Kombrink.
En natuurlijk, zeg ik, met die zekerheid in het hoofd, met kijkend naar de toekomst, als berekeningen, en dan moet je natuurlijk altijd nakijken in hoeverre zijn die accuraat, als berekeningen kunnen vaststellen dat het beter kan, beter optuigen van het regeringsbeleid, moeten we dat nooit nalaten als regeringspartij.
Uw collega Engwerda van D66 heeft vandaag vragen gesteld aan de minister van Financiën over meevallers in het financieringstekort. En dat zou gaan om 1,5 miljard gulden dit jaar en met mogelijke doorwerking ook voor volgend jaar. Vindt u dat als deze cijfers kloppen, de minister heeft nog geen antwoord gegeven uiteraard, maar als ze kloppen, dat dan het beleid, zoals het vorige week is vastgesteld, alsnog moet worden aangepast?
Ik wil eerst de plaats weten of die meevallen voor volgend jaar wel geldt. Dat is één. In de tweede plaats vind ik dat het pakket zoals we dat nu hebben afgesproken zo overeind gehouden moet worden. Maar als er natuurlijk een meevaller is, moet je altijd kijken hoe je die het beste kunt gebruiken. Ja. Nu, vorige week hebben wij een aantal plannen van het kabinet gewijzigd. Dat kost nogal wat geld. Die zou ik er eerst uit willen financieren.
Ja, maar dat gaat bij elkaar toch niet om bedragen van 1,5 miljard gulden?
Nog niet. Maar ik weet ook nog helemaal niet zeker of je van zo'n meevallen volgend jaar mag spreken.
Toch een zeer opmerkelijke toezegging van de VVD De Korte. Als bij een verdere doorberekening van zowel de kabinetsplannen als ook van het Partij van de Arbeid alternatief blijkt dat het laatste op lange termijn gunstiger werkt, dan is zelfs de VVD bereid het regeerakkoord ervoor open te breken. En tegen de achtergrond van deze opmerking zijn de vragen van Engwirda van D66 nogal pikant. Want als er inderdaad sprake is van een meevallend financieringstekort, een Combrink die een niet al te grijs verleden op financiën een jaartje staatssecretaris was, zegt over sterke aanwijzingen te beschikken dat die meevallen dit jaar zelfs 3 miljard gulden zou kunnen bedragen, dan zou bij realisatie van het Partij van de Arbeidplan er geen sprake meer zijn van een verdere oprekking van het financieringstekort. Het nu groter maken van dat tekort is voor kabinet en CDA en VVD, dat bleek vorige week bij de algemene beschouwingen, een gruwel. Maar aan de andere kant zullen de haviken in het regeringskamp juist in meevallers van het tekort bewijs zien dat het harde bezuinigingsbeleid van het kabinet Lubbers vruchten begint af te werpen en dat het kabinet dus kennelijk op het goede spoor zit. Vanmiddag maakt de Tweede Kamer een debat af over een definitieve regeling voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog als burger oorlogsslachtoffer zijn geworden. Voor deze vergeten groep komt er een wet waarin is vastgelegd dat diegene die niet kan werken door lichamelijk of geestelijk letsel in de oorlog opgelopen een uitkering krijgt. Toen de Kamer hierover een week of 3 geleden debatteerde, wilde de Partij van de Arbeid die wet wat verruimen. Een oorlogsslachtoffer zou niet hoeven te bewijzen dat hij ziek is door de oorlog. Nee, een arts van de overheid zou moeten aantonen dat iemand niet ziek is om hem uit de regeling te kunnen veren. De omgekeerde bewijslast dus. Dat nu wilde de staatssecretaris van der Rijden absoluut niet, omdat in principe meer dan 500.000 mensen extra een beroep op deze verruimde regeling zouden kunnen doen. Als 10% zou dat doen, kost het al 50 miljoen gulden en dat heeft het kabinet er niet voor over. Althans, 3 weken geleden niet. De VVD was het met de Partij van de Arbeid eens om die regeling te verruimen. Vervolgens werd de zaak 3 weken uitgesteld om de secretaris met nieuwe cijfers te laten komen. Dat deed hij vanmiddag, maar hij bleef bij zijn conclusie: het wordt te duur. Kijkt u naar staatssecretaris Van der Rijden en naar de reactie van zijn Partij van de Arbeid opponent Worrell, die hem eerder van demagogie had beticht.
Vanuit deze Kamer is mij door een enkeling demagogie verweten toen ik stelde dat het aanvaarden van de amendement 527 personen, de straks reeds door mij genoemd, tot potentiële uitkeringsgerechtigden zou maken. Ik heb dat verwijt reeds ver van mij geworpen. Het is nooit mijn bedoeling geweest te suggereren dat deze 527.000 al een beroep op de wet zullen doen. En ook de 860.000 die ik in beantwoording van de vragen van mevrouw Lucassen heb vermeld, zullen dat niet doen. Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is de vraag of de bijzondere solidariteitsplicht zich moet uitstrekken tot al diegenen die de oorlog hebben meegemaakt en er misschien wel iets van hebben overgehouden, of alleen tot diegenen die in de oorlogsjaren het zwaarste verduren hebben gehad. De duidelijk gestigmatiseerde medeburgers en de nagelaten betrekkenden van hen die de zon van de vrijheid niet meer mochten zien opkomen. Dat is de kern van het probleem. De logische consequentie van het aanvaarden van de ter zake ingediende amendementen is de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet en dus van de bijzondere solidariteitsplicht op elke Nederlander die de oorlog heeft meegemaakt. Het zal duidelijk zijn dat de regering deze consequenties niet wenst te aanvaarden en het aannemen van de ingediende amendementen met de meeste klem ontraadt. En de regering doet dit op principiële overwegingen in de overtuiging dat het burgeroorlogsslachtoffer om wie het uiteindelijk begonnen is in alle gevallen die materiële hulp krijgt waar die recht op heeft.
Ik heb begrepen dat de regering naar deze Kamer is gestuurd met de mededeling: alles afhouden wat geld kost, zelfs al moet de redenatie daarvoor omgekeerd worden. Maar dat de regering dusdanig bot alle amendementen afwijst en er nauwelijks enige redenering voor op tafel legt, behalve dat het geld kost en dus van de minister van Financiën of de minister-president niet mag. Dat lijkt mij een argumentatie die in ieder geval de mensen die recht op deze wet willen laten gelden niet verdiend hebben.
Een boze woordvoerder van de Partij van de Arbeid die volgende week bij de stemmingen toch voor de wet zal stemmen. Net als bij de onderwijsbegroting van vorig jaar geldt voor de socialisten ook hier. Je kunt wel tegen de belangrijkste onderdelen van zo'n wet zijn, maar je kunt er toch niet tegen het totaal stemmen, want het is een machtiging om geld uit te geven. Dat is een opstelling die door de achterban van de Partij van de Arbeid soms maar matig wordt gewaardeerd. Dat bleek onlangs nog op de partijraad van de Partij van de Arbeid in Zutphen. De VVD had om uitstel gevraagd om meer cijfers op tafel te krijgen die bewijzen moesten dat een verruimde regeling voor oorlogsslachtoffers te duur zou worden. Bij monden van mevrouw Lucasse-Stoutener, hier is ze, verklaarde de liberale fractie eerst van die cijfers niet erg onder de indruk te zijn, om vervolgens, en dat was op zijn minst wat merkwaardig, de staatssecretaris zonder verdere uitleg het groene licht te geven voor deze operatie. Terwijl men daar 3 weken geleden nog forse kritiek op had. Nu komt men in de Kamer vaker op een eerder ingenomen standpunt terug, maar meestal vertelt men er dan althans een beetje bij waarom men van mening veranderde. Dames en heren, dit was Den Haag Vandaag. Morgen zijn we er weer. Goedenavond. Dames en heren, goedenavond. In deze uitzending 2 onderwerpen. De nijpende financiële positie waarin vele gemeenten verkeren en wederom de troebelen in de CDA Tweede Kamerfractie. We beginnen met de gemeenten. Ook die hebben veel last van de massale bezuinigingen van het no-nonsense kabinet Lubbers. Een bijzonder knelpunt voor de gemeente is de wettelijke verplichting om 10% van de bijstandsuitkeringen te dragen. Vorige week bij de algemene beschouwing hier in de Tweede Kamer kwam die zaak al aan de orde. En premier Lubbers kwam toen met de toezegging dat een aanmerkelijk deel van de stijging van die bijstandsuitgaven door het Rijk zouden worden gecompenseerd. Vandaag kwam het begrotingsonderdeel gemeentefinanciën ter sprake in de Tweede Kamer. En daar bleek dat een kamermeerderheid van CDA en VVD geen geld op tafel wil leggen voor wat de gemeenten tot nu toe zijn tekortgekomen. Wel willen die fracties dat het kabinet de gemeenten die financieel erg moeilijk komen te zitten blijvend tegemoet komt door 2/3 van de bijstandskosten door het Rijk te laten betalen. En dan praten we over die 10%. Maar daar wil de regering weer niet aan. Staatssecretaris Koning van Financiën wilde zich vandaag in het geheel niet vastleggen. CDA en VVD kwamen toen met een motie die om 66% compensatie voor de gemeente vraagt. En die motie die volgende week in stemming komt, zal ongetwijfeld worden aangenomen. Deze zaak heeft trouwens met name voor het CDA een hele bijzondere kant. In veel gemeenten heeft die partij bestuurders, burgemeesters, wethouders. En zo volgzaam zijn die niet altijd. Kijkt u nu naar 2 christendemocraten, het Kamerlid Frans Jozef van der Heijden en staatssecretaris van Amersfoort.
Compensatieplan voor de regering 1984 is heel mager. We begrijpen heel goed dat de financieringsproblematiek, waar overigens de beide regeringsfracties volstrekt aan de kant van de regering staan, niet mogelijk maakt om hier met Sinterklaashand uit te delen. Toch is in ieder geval de fractie van het CDA en heeft daar de steun gekregen van de fractie van de heer Hermans van plan om daar iets aan te doen in structurele zin. Dat denk ik dat het allerbelangrijkste is voor dit jaar en voor de volgende jaren iets te doen. Dat, voorzitter, dat heb ik in de motie neergelegd.
Ik vind het ook wat vervelend, dat moet ik eerlijk bekennen, ook al gaat het mede om partijgenoten van mij, dat zo'n motie wordt ingediend een week nadat de minister-president een duidelijke toezegging heeft gedaan. Die toezegging was heel duidelijk. Hij zegt, we zullen een aanmerkelijk deel van een aanzienlijk ernstigere stijging dan nu voorzien wordt compenseren. Maar men wilde, duidelijker kun je niet zijn.
Men wilde misschien een percentage horen, daar is nu om gevraagd. Daar zal de Kamer aan volhouden. Gaat u daar tegenin?
Nee, daar ga ik niet tegenin. Ik vind dat het begrip aanmerkelijk dat de minister-president gebruikt heeft vertaald moet worden in een percentage. Daar zijn we over aan het onderhandelen hoeveel dat precies moet zijn. De heer De Vries, de fractievoorzitter van het CDA, heeft vorige week gezegd dat moet aanmerkelijk meer zijn dan de helft. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Maar ik wil liever geen percentage noemen nu, want dan ben ik mijn eigen onderhandelingsbasis kwijt. Het gaat erom dat wij de gemeenten een aanmerkelijke compensatie hebben toegezegd. Dat heeft nog nooit een ander kabinet gedaan. We zijn een wezenlijke stap verder nu.
Nou zitten er ook partijpolitieke kanten aan de zaak. Alle CDA-wethouders die verantwoordelijkheid dragen, die zeggen zo kan dat niet. En die trekken steeds luidruchtiger aan de bel. Ja. Baart u dat geen zorg? U bent ook christendemocraat.
Natuurlijk, ik heb voortdurend, ik heb heel veel overleg met die mensen. Hè? Want zij zijn vol zorgen.
Ze zijn terecht. Boos ook, hè?
Nou, kijk. Ik zou bijna een slagzin noemen nu die op het departement in de liften is aangeplakt. Dat zal ik niet doen. Ik geloof niet dat ze boos zijn. Ze zijn erg bezorgd. Ik ben met hen bezorgd. En we moeten, vind ik, langs twee kanten dat probleem aanpakken. Aan de ene kant moeten wij als Rijk, als centrale overheid, bereid zijn om een aanmerkelijke compensatie te geven voor de kosten die de gemeenten hebben, omdat ze rijkswetten moeten uitvoeren. Daar gaat het namelijk om. Daarom zijn wij erbij betrokken. Daarom moeten wij daar geld voor geven. Maar aan de andere kant vind ik ook dat de gemeenten streng moeten zijn en geen bijstand moeten verlenen daar waar het niet nodig is. En ik heb sterke vermoedens dat er ook bijstand wordt verleend daar waar de betrokkenen het best zelf kan betalen.
Misbruik van bijstandsuitkeringen tegengaan, zegt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die zich niet vast wil leggen op een bepaald percentage dat het Rijk zou moeten vergoeden aan de gemeente. Gemeenten die dus wel soelaas wordt geboden in de toekomst, maar die hun verliezen over de afgelopen jaren niet gecompenseerd zien. En zo durven we wel te voorspellen, daarover zullen de gemeentebestuurders zich nog wel laten horen. Sinds de algemene beschouwingen van vorige week is de CDA-fractie van mening dat haar leden Jan-Nico Scholten en Stef Dijkman er maar beter aan zouden doen de fractie, en dus de Kamer, te verlaten. In de fractievergadering van eergisteren is dat door vele fractieleden aan Scholten en Dijkman geadviseerd. Maar een officiële uitspraak heeft de fractie er nog niet over gedaan. Tot een besluit waarover gestemd zou kunnen worden is het niet gekomen. De berichten erover zijn dan ook allemaal van horen zeggen, de bekende wandelgangen dus. Maar Scholten en Dijkman zitten er nog. Ze zijn niet opgestapt. Fractievoorzitter De Vries geeft voorlopig geen commentaar. Scholten en Dijkman staan wel de pers te woord. En sommige andere fractieleden reageren daar dan weer op. Bij ons doet dat vanavond het CDA-kamerlid Wim Mateman. Hij is afkomstig uit de CHU en een man van de rechtervleugel. Kees Zorgdrager spreekt met hem.
Ik ben geen helderziende. Ik constateer wel dat op een aantal cruciale punten de beide betrokkenen op dit ogenblik standpunten innemen die haaks staan op wat een hele brede meerderheid in die fractie voor wenselijk houdt.
Vindt u dat die toestand nog lang kan voortduren?
Ik hoop niet dat die lang voortduurt. Ik denk dat het erg slecht zou zijn voor ons gezicht naar buiten. Met name ook omdat de oppositie, maar ook onze coalitiepartij, de VVD, daarop inspeelt en elke keer dat interne meningsverschil gebruikt om ons uit elkaar te spelen. Dat mag niet lang meer zo blijven voortduren.
U bent van mening dat het CDA wat naar rechts zou moeten opschuiven, omdat het CDA de kiezersmarkt met de VVD deelt. En door wat naar rechts te gaan, is er toekomst voor het CDA. Heb ik dat juist?
Dan komen we op een ander soortig vraagstuk terecht. Namelijk, hoe moet het CDA als christendemocratische partij, oudste van dit land, zijn politieke toekomst veiligstellen en dan ook nog zodanig dat het een bijdrage levert aan een gezond bestuur van dit land. Dan denk ik dat de gedachte dat je zuiver kunt terugvallen op de historische oorsprong van het CDA, dat volstrekt onvoldoende is. Wil het CDA vandaag de dag een functie hebben, dan moet het inspelen op de items, de ideeën, de grote meningsverschillen van deze tijd. En ja, als u dat rechts wilt noemen, dan wil ik dat graag onderschrijven. Ik concretiseer het graag. Voor mij betekent dat in deze samenleving, waarbij we geconfronteerd worden met een grote politieke partij ter linkerzijde die de samenleving wil betuttelen vanuit Den Haag, via Haagse ambtenaren wil voorschrijven hoe de economie moet lopen. Die via Haagse ambtenaren wil voorschrijven hoe het welzijnswerk georganiseerd moet worden. Die via Haagse ambtenaren wil voorschrijven hoe het onderwijs georganiseerd moet worden. Ik vind dat daar een brede partij tegenover moet staan die moet zeggen, laten burgers, ouders zelf invullen hoe ze dat willen doen. Laten de ondernemers dat zelf doen. Ja. En dat betekent dat ik daarvoor het CDA een hele goede kans toedenk.
Ja. Wat wordt dan in uw visie het verschil nog tussen de VVD en het CDA?
Die erg groot. Erg groot. In de eerste plaats is het CDA een volkspartij waarin zich inderdaad mensen bevinden uit alle inkomensklassen. Zowel de laagst betaalde, de ongeschoolde arbeiders als de hoogst betaalde directeuren uit het bedrijfsleven. Ik denk niet dat de VVD dat kan herhalen. Wij hebben daar meer oog voor dan de VVD.
U heeft wel eens gezegd, de VVD is de partij van de tennisbaan en het CDA is meer de partij van handbal en zaalvoetbal.
Ja, ik heb daarmee willen verwoorden dat het CDA de partij moet blijven van de gewone mensen die hard willen werken. Ik denk dat dat verschil overeind blijft.
Maar qua ideologie is er minder verschil dan?
Qua ideologie is er een ander verschil. Dat wij vinden dat in een zo ingewikkelde samenleving als de onze ook de keuzevrijheid van de burger, waar het gaat om onderwijs, waar het gaat om recreatievoorzieningen, waar het gaat om culturele voorzieningen, waar het gaat om gezondheidsvoorzieningen, waarbij we dat christelijke en katholieke oogmerk terug willen vinden. Dat dat alleen maar veilig is als er een sterke christendemocratische partij overblijft. En dat is volstrekt weg op het moment dat de VVD het CDA uit de markt zal drukken. Ja.
Nou is er heel veel kritiek op het CDA aangekomen van de kant van de vakbeweging, in de linkerkant. Want, zeggen die, waar is de Bijbelse gerechtigheid gebleven? Hoe kan je het nou doen, CDA, om uitkeringstrekkers, zwakken, achterop te duwen? Want voor die mensen van links, zo'n man als Van Eibergen die bedankt heeft, is dat nou typisch christelijk, typisch CDA? Die solidariteit tussen mensen, die gelijke behandeling. Hoe denkt u daarover?
Ik deel met Van Eibergen de gedachte dat de christelijke gezindheid van de partij blijkt uit de solidariteit met de zwakkeren. Maar dan rijst de vraag, op welke wijze ga je dat garanderen? Betekent dat je op dit ogenblik zoveel mogelijk van die sociale punten die dan goed lijken op korte termijn, dat je die weggeeft en dat je die oppoetst en zegt dat zullen we handhaven? Of betekent dat veel fundamenteler dat je de betaalbaarheid van de huidige sociale regelingen op langere termijn veilig stelt? Het CDA moet heel willens en wetens kiezen voor het laatste, dat we die betaalbaarheid veilig stellen. Ja. Dat vind ik christelijke politiek. En als Van Eibergen dan zegt, dat vind ik in het CDA onvoldoende terug, dan moet ik zeggen dat Van Eibergen eigenlijk onvoldoende volgt op zijn leeftijd. Ik bedoel dat niet denigreren. Onvoldoende volgt wat de CDA-fractie beweegt. Wij willen dat ons huidige sociale stelsel de komende decennia betaalbaar blijft. En dat betekent dat wij hier en daar de uitwassen willen uitsnijden.
Ja. Maar Scholten en Dijkman zijn het met Van Eibergen eens. Die zeggen, als het tegen zit, dan laat het CDA zijn beginsel lossen.
Dat is een makkelijke conclusie. Dat is een conclusie die naar voren gebracht wordt als je merkt dat je na hele goede discussies in onze fractie, want onder leiding van Bert de Vries wordt in onze fractie erg goed gediscussieerd en erg diepgaand. En als dan de beide leden geen voet aan de grond krijgen, omdat hun verhalen wel emotioneel zijn, maar niet onderbouwd met cijfers, niet op langere termijn werken. Als je dan moet constateren dat dat verhaal in feite niet werkt, dat het niet juist is, dat je er met 2-3 jaar mee vooruit kunt, en dat dan de ombuiging dat des te sterker op je toekomt, dan mag je toch niet zeggen met die beide collega's mee dat het CDA niet sociaal zou zijn. Ik vind dat diegenen sociaal zijn in dit land die op langere termijn de rechten van de minst draagkrachtigen veilig willen stellen. En die bevinden zich in het CDA. Ja.
En u vindt ook dat die twee zich nou moeten schikken naar de meerderheid. Daar zijn ze niet toe bereid tot dusver. Wat moeten die twee nou nog in die fractie?
Het daar stelt u een hele centrale vraag. Namelijk, wat moet een brede volkspartij als de CDA is opereren in het midden van onze politiek nu gaan doen? Ik vind het charmante van de CDA dat zich daarin zoveel mensen bevinden met uiteenlopende overtuigingen. Ja. Godsdienstig, sociaal.
Ja, dat klinkt wel aardig, maar...
Ik bedoel het ook erg aardig. Maar dat betekent wel dat na de discussiefase, waarbij je optimaal met elkaar hebt gediscussieerd over de vraag wat moet nou de christendemocratie inhouden, dat er wel een keer een moment moet aanbreken dat je met elkaar glashard de lijnen trekt op basis waarvan de CDA aan politiek moet gaan doen. En dat kan dus betekenen, nee, ik wil nog verder gaan, dat kan dus betekenen dat Jan-Nico Scholten ongelijk krijgt. Dat kan betekenen dat Wim Waterman ongelijk krijgt. Dat kan betekenen dat Stef Dijkman ongelijk krijgt. En zij hebben zich daar dan op dat ogenblik bij neer te leggen. Wie voor zichzelf het christendemocratisch ideaal monopoliseert, wie het dan ook is, of ik het zou zijn, of Jan-Nico Scholten het zou zijn, die is bezig het CDA onderuit te halen. En dat is een slechte zaak, ja. Dat mag niet.
Zij zeggen het is de KVP-stijl die zich heeft meestal gemaakt van de fractie. Weinig argumenten, veel hiërarchie, met als uitkomst de middelmaat. Eenheidscultuur, hè? Christendemocratisch applaus. Dat soort geluiden hoor je uit die hoek.
Ja.
Hè? De Volkskrant die schreef een tijdje geleden, Bukman heeft de stijl van een veldwebel. Hè? Democratisch centralisme, de Lenin uit Voorschoten.
Ja. Ja.
Die twee, die verdommen het om hun mond te houden. Wat doet de fractie nou met die twee?
Ja.
Want u legt zo'n sterke nadruk op die eenheid.
Ja, ik leg een hele sterke nadruk op de eenheid. Ik vind ook niet dat ik de eerste moet zijn hier vanavond om te zeggen wat er moet gebeuren. Ik laat de verantwoordelijkheid bij onze besturen en bij mijn fractievoorzitter. Wat ik wel constateer is het feit dat wanneer twee collega's, wie het ook zijn, ik zou het kunnen zijn, in dit geval zijn het collega's Dijkman en Scholten, constateren dat hun ideeën onvoldoende ingang hebben gevonden. Maar zij verbinden daaraan de conclusie dat dus daarom het CDA onvoldoende christelijk zou zijn. Dat vind ik een kwestie van vereenzelviging en monopolisering van het evangelie, waar ik nee tegen zeg. Dat mag ik niet doen, dat mag De Vries niet doen, dat mag Bukman niet doen, dat mag Scholten niet doen, dat mag Dijkman niet doen. We knokken met elkaar voor een redelijke koers in deze samenleving. En ik vertik het om in de hoek gezet te worden met een verhaal van zoals wij toevallig het evangelie verstaan is het enige juiste. Zo kan een brede volkspartij als een CDA niet bestaan. En dat is dan ook de wezenlijke bron van het conflict dat u in deze dagen binnen de CDA meemaakt. Ik vind dat elk Kamerlid op pad moet gaan om informatie in te winnen, met name CDA-Kamerleden. Maar waar het mij om gaat is dat ze op basis van die kennis en die ervaringen in die fractie bij elkaar tenslotte moeten zeggen, als mijn haan geen koning kan kraaien, dan moet ik mij bij de meerderheid neerleggen. En ik wil u één punt noemen waarbij ik het gedaan heb. Ik vond dat de huidige abortuswetgeving niet kon. Zedelijk niet, moreel niet. Ik kon dat niet verdedigen. Om weerloze schepselen te gaan vermoorden, zuiver op basis van het feit dat het mensen zakelijk en technisch op een bepaald ogenblik niet uitkomt. Ik heb een geschikt in de fractiemeerderheid op een heel cruciaal punt. Mag ik dan van andere collega's verwachten dat ze dat op dat ogenblik en op andere punten ook doen? Wie absolutistisch werkzaam wil zijn in de CDA, wie dat als uitgangspunt heeft, of die links is of rechts is, die past niet binnen.